Ja, deze week verscheen de Nederlandse wetenschappelijke uitgave van Mein Kampf. Vertaald als Mijn Strijd. Een kloeke uitgave waarover gelijk veel te doen was. Het boek zou niet voldoende wetenschappelijk beveiligd zijn tegen ideologisch misbruik. Zo luidde de kritiek bij onze Oosterburen bijvoorbeeld. Reden te over, kortom, om stil te staan bij de Nederlandse editie en bij zijn auteur, die de 20e eeuw zijn wreedste gezicht gaf. Vooral ook omdat onlangs nog een ander autobiografisch werkje van of over Hitler verscheen, waarover ook een en ander te doen was.
Ja, en we praten over de grote en de kleine Hitler met historicus en Hitlerbiograaf Willem Melching, die ook de inleidingen schreef bij de Nederlandse uitgave van Mein Kampf, en met Ewout Kieft, die eerder al een monografie schreef over het boek van Hitler, Mein Kampf. Heren, welkom. Laten we eerst maar even de kleine Hitler doen, hebben we dat gehad. Het boekje heet Zijn leven, zijn redenvoeringen, komt uit 1923 en volgens een gerenommeerd historicus die ooit een boek over Hitler en de Eerste Wereldoorlog schreef, Thomas Weber, zou het boekje van de hand van de Führer zelf zijn. Daar wordt geloof ik aan getwijfeld, Ewout Kieft, op zijn minst.
Ja, ik las afgelopen week een ingezonden brief van Bart F.M. Droog, zo noemt de man zich. En die speurt al jarenlang vervalsingen van Hitler na. En die weet dus ook heel goed hoe ook soms gerenommeerde wetenschappers zich kunnen laten bedotten. Ik vond zijn argumentatie wel overtuigend. Ik heb het ook gelezen. En ja, ik vind het in stijl, het voorwoord eigenlijk, wat dan de zogenaamde autobiografie zou zijn. Daarna volgen een aantal redenvoeringen. Vind ik zo'n andere stijl. En inderdaad, de argumenten die Weber aandraagt van dat het eigenlijk Hitler zelf zou zijn geweest, vind ik niet zo heel erg overtuigend.
En als het niet van Hitler zelf is, van wie is het dan wel? Had hij een soort ghostwriter?
Of ja, dat is nou echt typisch iets van een ghostwriter. Dus het is ook verdacht goed journalistiek geschreven, zeg maar. Dus Hitler wordt de hele tijd niet bij naam genoemd, maar een doorleefd gezicht van een frontsoldaat bekommert zich over het lot van dat arme Duitsland. En dan heb je weer een nieuwe scène. En dat is allemaal heel verdacht meeslepend. Dat is stilistisch niet echt hoe Mein Kampf geschreven is.
Ja, want het gaat om een boek.
Ik heb het ook gelezen. Ik eet echt mijn hoed op als Hitler dit zelf heeft geschreven. Hmm. Hele simpele dingen als de lengte van zinnen bijvoorbeeld, de levendigheid, wat Ewout ook zegt. Het is, ik denk dat het de neerslag is van een interviewer. Het is toch, dat Hitler ernaast heeft gezeten. Maar hij heeft het geschreven.
Wat zei je?
Het is te goed geschreven? Of?
Het is veel te goed geschreven voor Hitler.
Want het is uit 1923, hè?
Ja, vlak voor de putsch. Ja. Het is om Hitler een beetje bekend te maken. Maar er zitten wel elementen in die ook in Mein Kampf terugkomen. Maar ze worden heel anders verteld. Ja. En het is gewoon beter geschreven. En het is een vlot reclamewerkje.
Ja. Als we even naar Mein Kampf, wat is eigenlijk het bouwjaar van Mein Kampf weer eens? Het publicatiejaar?
Ja, 25 en 26. De oorspronkelijke editie is in twee aparte delen verschenen en daarna in samengevoegd in één band.
Ja, want we hebben het over een kloek boekwerk. Het is ook als een kloek boekwerk heruitgegeven, overigens door.
Houd
even voor de camera. Als dat kan. Willem, houd even in de lucht en kan de camera het pakken als het mee zit. Het is netjes uitgegeven, het is sober uitgegeven met zwart leeslinten. Als je het aanpakt, voel je al, dit is een boek wat niet zomaar een boek is. Daar moet ik een beetje mee oppassen. Maar is het goed vertaald, Ewout?
Ja. Ja, vond ik wel. Ik vond de vertaling helder, goed lezen, maar toch ook weer niet te goed vertaald. Want dat is het andere risico natuurlijk. Dat je ineens gaat denken van, die Hitler kon best wel mooie zinnen schrijven.
Dan ben je hetzelfde als met dat andere boekje.
Ja, precies. Dus dat evenwicht vind ik heel erg goed bewaakt. En je herkent eigenlijk ook echt de zinsopbouwen wel. Maar het is net helderder dat je in die vertaling uit 39 van Steven Barendse. Ja, dat zit zo vol germanismen en kromme zinnen. En dat is allemaal wel een stuk beter.
En de titel Mijn Strijd?
Vind ik mooi.
Goed. Ja. Willem, jullie schrijven in de inleiding dat jullie ook echt het politieke jargon van Hitler intact wilden laten.
Ja, ook al heeft dat af en toe germanisme. We hebben daar onder andere met Hans Blom van het NIOD lang over gehad. Die kent ook het politieke jargon van Nederland in de jaren 30 erg goed. Sommige woorden bestonden ook in het Nederlands, zoals volksdom. Dat werd in Nederland ook gebruikt, maar bijvoorbeeld Duitserdom, dat weer niet. Als je dat in Delver in de krantendatabase opzoekt, dan kom je het wel tegen, maar alleen in nationaal-socialistische blaadjes. Dus, maar we hebben toch besloten om dat zo te doen. Ik heb daar ook inspraak in gehad bij de vertaler, omdat het toch ja, het moet ook weer niet te mooi en te vlot worden. En de vertaler heeft ook af en toe expres zijn best gedaan om het iets minder leesbaar te maken.
Mario Molengraaf.
Ja, even Mario Molengraaf. Ja.
Laten we even bij het boek stilstaan en ook bij de kritiek erop. De Duitse uitgave, die alweer een tijdje geleden uitkwam, werd als een kathedraal ingepakt en beveiligd tegen onjuistheden en politieke en aberraties van Hitler. Dat iedereen, dat het boek veilig werd en veilig gemaakt.
Ja.
Willem Melging, jij hebt dit boek ingeleid. En je hebt het eigenlijk iets anders aangepakt. Je hebt het ook wel ingepakt, maar je hebt het misschien wat minder zwaar ingepakt. Wat is jouw keuze geweest?
Nou ja, zij hebben het gedaan met 3700 voetnoten, waarvan een groot deel ook herhalend is. Dus telkens als een bepaald fenomeen voorkomt op een bladzijde, een bepaalde antisemitische opmerking, komt er een noot bij. Ook als dat 10 of 20 of 30 keer herhaald wordt. Dus er zit veel overbodigs in. En we hebben er wel lang over nagedacht, maar toen hebben we besloten om een radicaal andere koers te varen. En er zijn ook Duitse historici die dat als kritiek hebben op die Duitse editie. Wij hebben gezegd, in een lopend verhaal, dus in een inleiding van 1, 2, 3, soms 5 bladzijden per hoofdstuk, kun je heel veel wat die noten in de Duitse editie vertellen, kun je in gewone normale zinnen uitleggen.
Ja.
Als je een wetenschappelijke editie wil maken, dan heeft het geen enkele zin om dat in het Nederlands te doen. Want een wetenschapper grijpt naar het origineel. Dus ja. Wij verwijzen ook met veel plezier, want het is een voortreffelijke uitgave verder, naar die Duitse uitgave. Maar voor het grote publiek is dit volgens ons Een zinvolle en ook wel verantwoorde oplossing. Ja,
maar de kritiek is dat het misschien te veel voor het grote publiek is en dat dan weer niet de bedoeling is van zo'n wetenschappelijke.
Nou, dat weet ik niet. Dit is de centrale tekst uit de 20e eeuw, zou je kunnen zeggen. Een relatie met de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. En die zou je dan niet kunnen lezen.
Ja. Ik las in de Volkskrant dit weekend dat hij nu al op nummer 22...
Ik kreeg gisteren een mailtje dat de vierde druk besteld is bij de papier.
Je vraagt je. Nou ja, goed. Dat is mooi natuurlijk voor de uitgever en voor het boek. En daar, hopelijk doen mensen daar ook hun voordeel mee in het begrijpen van die verschrikkelijke ellende in de 20e eeuw waar Hitler voor verantwoordelijk is. Maar waar het nu toch even om gaat, is heel simpel. Je hebt ervoor gekozen per hoofdstuk een inleiding te schrijven.
Ja.
Je hebt het minder zwaar ingepakt dan de Duitse uitgaven. Dat is natuurlijk, dat is denk ik legitiem. Maar er is ook veel kritiek op gekomen, met name uit Duitse zijde. Daar wordt zelfs geschreven door het hoofd van de Duitse uitgave dat deze uitgave die jullie dus gemaakt hebben twijfelachtig en onverantwoord zou zijn. Van
nou ja.
Ja, nee. Laat even, Willem, even niet. Ik wil gewoon even van Ewout Kieft weten, historicus die zich ook met Hitler bezig gehouden heeft en met Mein Kampf. Wat vind je van die kritiek?
Ik deel hem voor een deel.
Deel je hem en welk deel je hem niet?
Nou, ik was ook kritisch op die Duitse editie. Daar heb ik 2 jaar geleden ook een stuk over geschreven. Dat vond ik inderdaad te uitgebreid. En vooral ook, soms schoten ze door in het willen ontkrachten van Hitler. Dat je op een gegeven moment denkt van, nou, hoe heeft die man die dus kennelijk de hele tijd onwaarheden vertelt, dan ooit zoveel aanhang kunnen krijgen? Dat schoot eigenlijk door. Dit is naar mijn idee weer een ander uiterste. Ik vind heel veel van de inleidingen van Willem heel goed en helder. En een aantal hoofdstukken mis ik. Vind ik het net te mager. Vind ik dat er context bij moet. En in sommige hoofdstukken heb ik ook echt behoefte dat er in de tekst zelf, bijvoorbeeld als er echt duidelijke leugens staan of verwijzingen naar iets wat deels raakvlakken heeft aan de werkelijkheid. Bijvoorbeeld in het beruchte hoofdstuk over volk en ras. En dan heeft Hitler het over bijvoorbeeld
hoofdstuk 11 is dat
het hoofdstuk 11 van het eerste deel. Dat zijn de rassentheorieën. En dan gaat het antisemitisme echt helemaal los. En er staan er heel veel vooroordelen over Joden die voor een deel ergens vandaan komen. En ik heb dan behoefte als lezer, ik denk dat heel veel lezers, juist lezers die geen kenners zijn, maar niet alle feiten paraat hebben, om dan te weten van waar komt dit voordeel vandaan, of is het allemaal gezwets in de ruimte? Waar staan de leugens?
Suggereer je dan nu dat er niet voldoende in staat in de inleiding?
Ja, okay. Dat suggereer ik niet, dat zeg ik.
Willem?
Ja. Nou ja, god.
Het woord is aan jou.
Er is natuurlijk Het is een dunne lijn van waar ga je nog meer toevoegen en waar denk je dit is voldoende. Ik heb voortdurend gedacht van nou, ik ga in ieder geval niet een nieuwe interpretatie geven van Hitler, want daar zijn genoeg boeken over. Bijvoorbeeld dat van Ewout zelf, een prima boek over Mein Kampf. Je moet ook bedenken, dit is een bronnenbezorging. En dat is een genre waarbij je dus heel erg als inleider heel erg terughoudend moet zijn. En hoofdstuk 11 is natuurlijk gruwelijk. Ik heb geprobeerd om dat toch zakelijk te houden. En vooral ook een heldere, maar niet veroordelende inleiding bij te maken. Want dat heeft geen enkele zin. Want iedereen met gezond verstand beseft dat Hitler een boosaardige antisemiet is. Dus dat hoef je niet elke bladzijde weer te herhalen.
Als ik het goed begrijp, is de kritiek van Ewout niet zozeer dat je het, dat je het niet hebt besproken, maar dat je het tekort hebt gehouden en niet, als ik het goed begrijp, erop neer dat Ewout had gewild dat je dat antisemitisme, de bodem daarvan, die al in de middeleeuwen ons zo weiter wordt gelegd en later ook, dat je dat wat uitgebreider had gedaan. Komt het daarop neer?
Ja, want het gaat natuurlijk niet omdat onder elke bladzijde staat van dit is heel erg slecht wat deze man schrijft. Daar heeft niemand wat aan. Het gaat erom dat je als Hitler, laat ik een voorbeeld geven, schrijft dat Joden niet met hun hand willen werken. Dan is het denk ik voor lezers van nu heel belangrijk om te begrijpen waar dat voordeel vandaan komt. Want een heel groot percentage van de toenmalige Duitse samenleving, de Joodse Duitsers, die zaten ook in beroepen in advocatuur, in de kranten, in de journalistiek. En dat had een historische achtergrond. Namelijk dat de gilden, de handwerksgilden vanaf de middeleeuwen eeuwenlang verboden waren voor Joden.
Het staat beschreven op bladzijde 50 of 51, ik uit mijn hoofd.
Dat is honderden pagina's voor dat hoofdstuk. Dat vind ik lastig.
En dat is natuurlijk de keuze om niet in herhaling te vallen zoals de Duitse editie, maar toch het zo strak en compact mogelijk te houden. En ik wijs erop, en dat is denk ik een iets modernere visie dan de middeleeuwse gilde, ik wijs erop dat Duitse Joden of Duitsstalige Joden, want het geldt ook in Oostenrijk, cultuur en politiek als een emancipatiemiddel beschouwen. Dus jij wilt steeds terug naar dat middeleeuwse antisemitisme. De essentie van Hitler is dat hij een 19e eeuwer is, een begin 20e eeuwer, een sociaal darwinist. En dat is de essentie. En ik denk dat die goed over is gekomen.
De verschillen van inzicht met betrekking tot deze uitgave zijn helder. Laten we het nog even afsluiten met waarom moeten we dit boek lezen, Willem?
Nou, omdat het een laat zien dat Hitler een man met een plan was. Dat hij is een politieke stuntwerker. Hij is een gokker in de politiek. Maar hij heeft ook het idee dat hij ideoloog is. En dat kun je volgens mij in dit boek kun je dat lezen en op je laten inwerken. En je begrijpt volgens mij dan iets meer van wat er daarna gebeurt. Ja,
Ewout, mee eens. Ik geloof dat jij ergens zegt van het is vooral ook een PR-voorbeeld.
Ja, dat vond ik het meest opvallende bij het lezen van Mein Kampf. Dat je echt je verbijsterd raakt van hoe sluw en slim Hitler als stratege, als marketeer eigenlijk was.
Ja, goed. Goed dat het er is. Ja. Ook deze uitgave.
Ik heb er dubbele gevoelens bij.
Heren, bedankt. En het boek is, het is te koop.